Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast de lange termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 28 oktober. We praten hier zoals elke week weer bij over de trending topics in tech. Mijn naam is Tony en aangeschoven virtueel vandaag zijn Floris.
Yo.
En Erwin.
Hey.
Ja, de PlayStation 5 en de Xbox Series X die zijn bij ons binnengekomen. Daar gaan we het over hebben deze week. En waarom gamen minder slecht is voor tienerbreinen dan je denkt. En wat is er toch aan de hand bij OnePlus? Dat en meer deze week in de Bright Podcast. We gaan beginnen. Ja, het is bijna november en dat betekent dat de nieuwe spelcomputers bijna in de winkels liggen. De eerste journalisten en influencers die hebben de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S inmiddels in huis. Ja, wat valt jullie het meest op?
Ja, maar bij ons zijn de nieuwe spelcomputers allebei naar Erik gegaan. Zijn we allemaal best wel jaloers op, hè, Floris?
Ja.
Maar ja, wat opvalt is iets dat we eigenlijk al een beetje wisten. Die consoles die zijn erg groot dit keer. Vooral de PlayStation 5, die is echt enorm. Er zijn al journalisten die hem niet in hun tv-meubeltje krijgen. Maar vergis je niet, ook die Xbox, die Series X van de Xbox, die is niet klein hoor. En door dat vierkant ontwerp, ja, dan is die wel iets korter dan de PS5. Maar ja, wel weer wat breder en hoger, afhankelijk van hoe je hem plaatst.
Want, even uitleggen hoe dat dus gaat. Media die krijgen allemaal ineens om op dezelfde dag bijna een aantal dozen van Sony en van Microsoft. En dan vervolgens mogen ze wel daar beelden van maken, maar nog niet testen en bespreken. Hoe zit dat precies, Floris?
Ja, dat doen ze dan in stapjes. Dus je spreekt dan af, Sony belt dan, of die mailt dan en die zegt van wil je PlayStation 5 hebben onder deze voorwaarden? En dan ga je natuurlijk akkoord, want als je akkoord gaat, dan mag je hem al voor de datum testen. En, ja. Maar dan moet je dus wel ermee akkoord gaan dat je bepaalde dingen pas op een bepaalde datum mag laten zien. En de eerste datum waarop je iets mocht laten zien was gisteren, de 27e. En dan mocht je een unboxing doen. Dus dan mocht je laten zien, zo ziet hij eruit. Dit zit er in de doos, zo is de controller. Maar je mag nog geen games laten zien en geen menus en zo. Dat komt dan later weer.
Vandaar dat we nu wel weten precies hoe groot ze zijn, hoe die dan in je interieur passen bij de verschillende mensen en de kastjes. En dat weten we nu wel. Mm-hmm. En we hebben ook gezien natuurlijk dat je beide spelcomputers niet alleen staand kan plaatsen, maar ook liggend.
Ja, want dat is wel grappig. Vaak op al die foto's en die video's en zo laten ze die dingen rechtop staand zien. Waarschijnlijk omdat ze er dan flitsend uitzien of zo, maar ik denk in de praktijk dat de meeste mensen hem gewoon in een kastje stoppen. En daar is ook aan gedacht. Want je kan ze allebei gewoon een kwartslag naar rechts draaien en dan liggen ze. En bij de Xbox is dat vrij simpel, want die heeft gewoon nopjes aan de zijkant. Dus je legt hem om en dan ligt hij plat. En de PlayStation is iets moeilijker, want die heeft dat opvallende ontwerp met allemaal golvende vormen. En heeft hij onderop een voet zitten. En die voet heb je ook nodig als je hem kwartslag draait. Dan moet je die voet van de onderkant afschroeven. Moet je hem zeg maar aan de zijkant klikken en dan kan je hem gewoon neerleggen. Ook al is de onderkant niet plat.
Ja, het lijkt wel zo'n wolkenkrabber uit Dubai, man.
Zou dat de inspiratie zijn inderdaad, ja. Ja, je kan er hele mooie maquettes misschien mee gaan maken. We gaan dat zien. Maar Floris, waarom zijn die dingen eigenlijk zo groot bij deze nieuwe generatie?
Koeling. Dat weten we eigenlijk wel, het is koeling. De voorlaatste, meest grote spelcomputer was de Xbox One X. En dat komt ook door koeling. En dat, nou, die Xbox One X die staat bekend als heel stil. En dat is wel prettig natuurlijk. Want ik heb zelf een PlayStation 4 Pro. Nou, die hoor je wel.
Zo, ik ook. Ik heb er ook een. Dat ding stijgt op, man.
Ja.
Nog meer dan mijn MediaBox van Ziggo? Dat is een prestatie.
Ik denk het haast wel. Nee, maar het is echt of er ergens een föhn loopt te draaien, weet je wel. Gewoon, het is echt niet misselijk. En het, nou ja, deze keer hebben ze allebei dus gekozen voor een zo stil mogelijke koeling. Dat neemt veel ruimte in, want je moet dan een grote ventilator hebben. En een grote heatsink. En dat hebben allebei die spelcomputers. Een heatsink is een soort van omgekeerde verwarmingsradiator. Die trekt de hitte uit de componenten. Dus uit de chips, uit de printplaten. Die geven allemaal hitte af. Die wordt in zo'n heatsink getrokken. Die heatsink wordt gekoeld met een grote ventilator. En dan blijft de boel stil. En hoe groter zo'n ventilator meestal is, hoe minder hard die hoeft te draaien. Bij de Xbox, zeg maar, als die rechtop staat, dan zit die helemaal bovenop. Hij ligt er, zeg maar, bovenop. En dan trekt die koele lucht naar binnen. En bij de Xbox, of bij de PlayStation, staat die soort van. Hij zit tussen de. Ja, hoe moet je dit uitleggen? Je ziet die twee vinnen. En daar staat hij, zeg maar, rechtop staan tussen de ventilator. En dan zuigt hij, zeg maar, aan beide kanten. Dus rechtop staand van beide zijkanten zuigt hij koele lucht naar binnen. En waarschijnlijk is het ontwerp van die PlayStation ook een beetje gericht op het naar binnen krijgen van zoveel mogelijk koele lucht. Maar hoe dat precies werkt, hoe heet ze worden en zo, dat moeten we allemaal nog uitzoeken. Want dat hoorde niet bij die eerste mogelijkheid.
Nee, dat is iets wat nu natuurlijk in alle reviews. Ja, dat wordt uitgebreid getest, hè, en gemeten.
Ja.
Hoe warm ze zijn en hoe stil ze zijn.
Ik zie de beelden al voor me natuurlijk met die warme, met van die warmtedetectors. Zo'n infrarood plaatje, weet je wel. Maar kijk, de Sony, Sony staat trouwens niet alleen in. De Microsoft ook niet, hoor. Dat begint best wel in zwang te raken. Dat ja, de grote merken met de belangrijke producten, die proberen die publiciteit die ze daarmee hopen te halen zoveel mogelijk uit te smeren. En dat, ja, je ziet dat dus nu. Hè. Je inderdaad deze week alleen uitpakken. Dan mag ik games laten zien. En dan zijn er nog een paar dingen die je niet mag laten zien. Dat wordt dan weer. Ja, je wordt er wel een beetje gek van, eerlijk gezegd. Maar goed, het werkt wel. Want ja, je wil erbij zijn, wat Floris al zei. Je wil ook zo'n PlayStation 5 console in huis hebben en kunnen testen. Dus ja, je gaat ermee akkoord.
Maar het is ook gewoon zo dat mensen daarop zitten te wachten. Ik bedoel, ja, je hebt hem in huis en het is eigenlijk ook wel weer fijn dat ze zeggen van laat ook maar even zien meteen, toch?
Ik moet bekennen, Sony zelf had door zo'n Japanner een video laten maken waarin die hele console uit elkaar haalt.
Ja, mooi, hè? Ja,
die video die duurde ook wel 20 minuten. Ik heb die helemaal ademloos zitten kijken bijna.
Jij bent een Nintendo liefhebber?
Nou ja, normaliter eigenlijk niet, maar in dit geval, ja. Ik was toch wel benieuwd en het was best wel op een soort Japans serene manier gedaan. Ik was eigenlijk best wel lekker uit die video. Maar goed,
ja, hè? Ja. Ik vond het ook wel vet dat je ook zag van, want in die video's van de Xbox heb je ze ook. En dan zie je hoe klein eigenlijk het echte computertje is wat erin zit. Dat is maar een klein printplaatje. Dit is echt niet zo heel groot.
Nee, het gaat allemaal over koeling inderdaad. Zeker bij die PlayStation. Waarom is dat ding nou zo enorm? Nou, daarom. Ook dat koelelement, man. Dat is gigantisch. Dat is waarom dat die console
het
zo groot is.
De helft van het formaat zo'n beetje of zo, als het niet meer is.
Ja.
Nee, maar het is ook wel logisch dat het daar nu vooral over gaat. Want het is natuurlijk ook nog gewoon nog wachten op een hele hoop games. Ik bedoel, de Spider-Man game, daar gaan we meer over horen natuurlijk, maar
ja, dat is een release titel. En er was natuurlijk ook wel, er werd wel, want die kun je natuurlijk wel vastpakken uit de doos halen. Die controller, controller. Dat is natuurlijk ook altijd een, daar worden ook hele studies aan gewijd. Ja. En die is nu, toch Floris, die is iets groter nog, toch, dit keer?
Ja, die van de PlayStation, die is vooral veel veranderd. Die van de Xbox, die hebben we al eerder kunnen zien. Die lag per ongeluk ook al in de winkel zelfs. En die van de Xbox die lijkt gewoon heel erg op de vorige. En die was eerlijk gezegd ook al heel goed. Ik denk dat die Xbox-controller afgelopen generatie toch iets beter was dan de DualShock. Hoewel de DualShock van de PlayStation ook helemaal niet verkeerd was. Het enige wat ze bij de Xbox hebben toegevoegd is zo'n knop voor het maken van screenshots en video's. Eigenlijk heel raar dat er nog niet op zat, want dat wil je super graag doen. Je doet iets vets in een spel, even screenshot maken, delen. Supersnel, dat kon al met de PlayStation en ook al met de Nintendo Switch bijvoorbeeld. straks ook met de Xbox. Maar die PlayStation die heeft de grootst vernieuwde controller in jaren. Sinds dat de DualShock kwam eigenlijk. Sinds dat de sticks opkwamen. Hij is groter geworden. Hij heeft een veranderde vorm. Er zit nu een microfoon in. Maar het meest boeiende zit aan de binnenkant. En dat is haptische feedback en adaptische triggers.
Ja. Wow. Nou, je spreekt goed uit. Daar zou ik wel over struikelen, ja. Maar dat haptische feedback, dat kennen we al wel natuurlijk, hè, van de smartphones, dat die trilt.
Ja.
Werkt dat dan hetzelfde in die nieuwe controller, de DualSense?
Een beetje wel. Ze zijn groter natuurlijk, want we kennen dat vooral van Apple. Die heeft dat in iPhones en de Apple Watch zitten. En dat is een soort van modern trilmotortje.
Maar Floris, mijn huidige DualShock, die kan ook trillen.
Ja, die trilt, maar dat is een beetje een ouderwetse trilling. Het is gewoon een vibratiemotor. Het is eigenlijk gewoon een ronddraaiend servomotortje met een gewichtje eraan. Dus je gaat draaien en dan trilt hij. En nou, dat kan hard en zacht, maar dat is het dan ook zo'n beetje. Haptische feedback kan heel veel dingen. Dat ken je van je telefoon. Als je typt, dan kan hij bij elk tikje een klein trillingje laten horen. Dus hij, nou ja, een overtuigend toetsenbordtikje kan hij laten doorvoelen. Dat kan die controller ook. Dus die kan alles van heel klein tot groot doortrillen. En dat werkt wel tof. Dat mochten sommige reviewers al laten zien. Als je dan bijvoorbeeld in een spel loopt, dan kunnen de voetstapjes van het poppetje, die voel je. En dat, heel klein voel je die. Maar als je dan iets zwaars oppakt, dan voel je een grotere schok. Dus dat is wel tof. Met die triggers inderdaad. Want die triggers zijn adaptief. Wat betekent dat? Die kunnen een soort van tegendruk geven. Dus bijvoorbeeld als je een pijl en boog hebt, je spant de boog met die trigger, dan wordt die naarmate je verder spant, wordt die trigger zwaarder. Dus het voelt echt alsof je zo...
Cool.
Dus dat is wel heel tof.
En dus de nieuwe generatie games, die gaan dit soort aanpassingen juist misschien wel ook wel heel erg veel gaan doen. Hè? Ik heb gezien dat FIFA 21, de PlayStation 5 versie, er wordt dan meteen alweer verkocht van, ja, wij hebben speciale trillingen.
Ja, want je wil wel dat het ondersteund wordt. Dat is dan weer aan de ontwikkelaar. Sony zal dat zelf in zijn games volop gebruiken. Maar het is maar aan de third-party ontwikkelaars om dat ook in te bouwen. Maar verschillende journalisten die PlayStation al hebben kunnen proberen, en die ook een soort van speciale toestemming dan weer hadden om games al deels te laten zien, die vinden dit wel de tofste vernieuwing. Want graphics hebben we al gezien. We weten dat die mooier wordt. Het onderste wordt nog niet uit de kan gehaald. Want die games die komen nog. Maar dit is echt meteen nieuw. Een extra dimensie aan gaming. En ze zijn daar wel over te spreken.
Ik ben benieuwd wat voor toepassingen we gaan zien. Het is wel lekker als je onderuit gehaald wordt in FIFA. Dat je dat ook echt lekker voelt. Heeft wel wat, toch? Nou ja, we gaan de reviews van de Xbox Series X en de PlayStation 5. Die gaan we natuurlijk binnenkort zien op ons YouTube kanaal. Dus zet die bel aan. Laat je verrassen. Op een gegeven moment verloopt er een embargo. En dan komt die video online, hè? Zo werkt het. Ander game nieuws is dat de grootste game van het jaar misschien wel opnieuw is uitgesteld. Hoe vaak kan je een game uitstellen?
Cyberpunk 2077, ja, die verschijnt nu op 10 december in plaats van 19 november. En dat is al de derde keer inderdaad.
Ja, ongelooflijk, hè?
Ja, want de eerste release die was op 16 april. Toen 17 september en 19 november. Ja, het is wel jammer, want de versie die dan verschijnt, dat is nog niet eens de geüpdate next-gen versie, de next-generation versie, voor die nieuwe Xbox en PlayStation 5. Weet je, kan de game daar wel al op spelen natuurlijk, maar daar is hij dan nog niet voor geoptimaliseerd. Dat gaat dan nog weer eens een paar maanden duren. En ook slecht nieuws voor de ontwikkelaars van de game, want die moeten al maanden keihard werken. Ja, wat zielig. Dat doen we allemaal toch. Maar goed, dat hoor je vaker bij zulke grote games. Dat noemen ze crunch time. Dat is die laatste periode vlak voor de release. Ja, dan liggen ze in slaapzakken onder hun bureaus. Hè? En dan mogen ze bijna niet eens naar huis.
Quarantaine op kantoor.
Tja, lange dagen, deadline halen. Nou ja, daar is veel kritiek op in de sector. Maar ja, het hoort er ook een beetje bij, denk ik. Maar goed.
Ja, volgens mij heeft de leiding van dat bedrijf natuurlijk ook al gezegd, ja, het kan niet anders. Het moet wel, er is geen andere optie meer. We gaan het niet halen, en je ziet het. Het is nog weer verder uitgesteld. En nog even in het kort waarom dit nou eigenlijk zo'n lang verwachte game is. Mensen kijken hier echt al jaren naar uit, weet ik.
Ja, het is gewoon zo'n hele grote game. De vorige game van deze ontwikkelaar is The Witcher 3. Ook een enorm geliefde game. Ja, dit is toch een beetje een game in hetzelfde genre. Zo'n soort van role-playing open world RPG. Ja, een geliefde
setting
ook. Science
fiction, dystopische gebeuren.
Dystopische, cyberpunk. Ja, het is zo'n Blade Runner wereld een beetje.
En daar kun je dan in. Keanu zit er ook in, toch?
Ja, Keanu Reeves zit erin. Ja, weet je, dit ziet er heel aantrekkelijk uit. Van die futuristische auto's, alles kapot schieten, cybernetics, implantaten. Het ziet er, ja,
een soort Blade Runner meets The Witcher.
Beetje wel, hè?
Het klinkt wel erg goed, hè? Dus is het denk ik hopelijk dan waard dat we daar zo lang op moeten wachten, hè?
Dat hoop je.
Meer over games. Iets waar vaak kritiek op is, dat kinderen te veel gamen. Nou, dat deed ik zelfs vroeger al. Op de Commodore 64 nog trouwens, maar goed. En in de media hoor je daar gewoon echt heel veel verhalen over. Negatieve verhalen natuurlijk vaker dan positieve. Ja. Waardoor ouders bij games ook meteen een slecht beeld krijgen heel vaak. Hè. En toch is dat gamen helemaal niet zo slecht voor kinderen, stelde een Nederlandse wetenschapper deze week.
Ja, klopt. Dus, gedragspsycholoog Geert Verheijen van de Radboud Universiteit, die heeft onderzoek gedaan. 3 jaar lang heeft hij het gamegedrag van 600 jongeren onderzocht. Nou, een flinke groep. En zijn belangrijkste conclusie is: gamen is veel socialer dan gedacht wordt. Ik heb een quote van hem tegenover RTL Nieuws. Hij zegt: ouders denken vaak dat hun kinderen in hun eentje zitten te gamen in een donkere slaapkamer. Maar jongeren spelen juist vaak samen videogames. En hij zegt ook: het aantal uren dat een kind gamet is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Mits het spelen maar wordt afgewisseld met andere activiteiten. Het wordt wat problematisch als gamen het enige is dat een kind doet of wil doen.
Ja.
Ja, dat was vroeger wel anders hoor. Ik zat wel in mijn eentje in de kamer. Want je kon gewoon niet online multiplayer. Dat bestond allemaal niet. Chatten en voice chat en wat je tegenwoordig eigenlijk allemaal kan doen.
Zie wat er van gekomen is, Tony.
Ja, nu is gamen ook veel socialer. Mensen zitten op Twitch en chatten met elkaar en geven elkaar zelf donaties. Dat weet ik allemaal niet.
Ja, dus kijk, en sowieso. Hè, ik merk dat ook bij mijn kinderen. Dat zijn geen tieners nog hoor, maar je ziet het een groot verschil hoor. Wanneer ze bijvoorbeeld op Netflix zitten. En dan worden ze een soort heel passief. Dan zakken ze bij wijze van spreken helemaal in elkaar. Terwijl als ze een game spelen, dan het is een veel actiever mediagebruik. Hè. Ze zijn aan het nadenken. Het is ook, je leert over logica, oorzaak, gevolg, oriëntatie. Ik zit duidelijk niet in dat negatieve kamp, zoals je merkt. Maar, en ik heb ook vaak bij mijn kids ik heb ook eerder liever dat ze een game doen dan dat ze een filmpje gaan kijken.
Het is ook goed dat hij een keer ook kijkt naar de andere kant. Dat is ook wel fijn. En het klopt ook
dat
wel eigenlijk
wel.
Dat media vaak dan, we weten natuurlijk zelf heel goed hoe media werken. En hoe journalisten denken, dat het dan vaak een bepaalde kant op gaat. Hè?
Ja, dat zijn ook dikwijls geen gamers, hè? Die dat soort stukken schrijven.
Ja. Ja, dat stigma blijft dan overeind. Zo van, nou, games die zijn toch wel agressief. En je moet iemand doodschieten. Terwijl, ja, in een game eigenlijk de grap is, als je een game speelt waarin je mensen moet neerschieten, wat heel vaak gebeurt, dan denk je helemaal niet zo na over. Het is ook wel gek natuurlijk, het is een discussie op zich, dat je niet nadenkt over dat je mensen doodschiet. Je denkt gewoon na over, waar zitten ze en hoe moet ik raakschieten? Het is echt, je bent het spel aan het doen en niet, ja, je bent een verhaal aan het spelen. Dat is een beetje de grap. En het is denk ik ook op dit moment voor ouders die thuis zitten met kinderen een hele mooie kans om eens te zien wat ze dan daadwerkelijk doen. Want je zit nou toch met z'n allen weer in huis opgesloten.
Zeker.
Kijk eens mee met je kind. Wat doen ze?
Laat ze erover vertellen. Dat vinden ze ook heel leuk. In plaats van, ja, nu moet je hem wegleggen. Nee, de vraag is, weet je, wat ben je nou aan het spelen? Hoe werkt dat? Hoe zit dat spel dan in elkaar? Oké, zo. En ben je er een beetje goed in? En dan hebben ze gewoon zo'n gesprek, ja.
Ik kwam vroeger wel vaak te laat voor het avondeten, hoor. Er werd wel geroepen, maar toch even afmaken die game.
Je komt nog steeds te laat voor dingen, Tony.
Nou, hele goede afsluiting, denk ik zo, hè?
Ja, wie meer wil lezen over dit onderzoek, we zullen trouwens een linkje in de show notes plaatsen. Het is hartstikke interessant.
Yes, dan is het tijd voor het hoorspel. Elke week hoor je een techgeluid. En wat was het geluid van de vorige keer? Nog even gaan luisteren. Ja, dat was het opstartscherm en het menugeluid van de PlayStation 5.
Ja.
En het is zowaar gewoon geraden. Ik vind het echt ontzettend knap. Ik wist zelf ook niet wat het was. Het is gehoord en geraden door Mitch Verhoef. En het was geloof ik dit keer ook de enige goede inzending. Dat hebben we niet vaak. Maar het is gebeurd.
Klopt.
Ja.
Mensen hadden wel in de gaten dat het een interface geluid was. Er waren ook mensen die dachten aan PlayStation 3 nog. Of de nieuwe Mac OS. Ook allemaal een beetje zulke geluidjes. Maar het is echt specifiek PlayStation 5.
Dus nou, heel goed, Mitch. Het t-shirt komt natuurlijk jouw kant op. En daardoor hebben we ook weer een nieuw geluid. En dan komt die.
Ha.
Ja, nog één keertje, jongens.
Ja.
Ja.
Als je denkt te weten wat dit is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. En onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we natuurlijk weer zo'n gewild en exclusief Bright t-shirt. En dan nu het korte nieuws van deze week. OnePlus, laten we daarmee beginnen. Want het Chinese telefoonmerk die heeft weer twee nieuwe varianten van zijn budget smartphone OnePlus Nord aangekondigd. De N10 en de N100 voor respectievelijk €349 en €199. En net als de gewone OnePlus Nord, die kost trouwens €399, heeft de N10 5G een 90 hertz scherm. Maar op de N10 is dat een LCD-scherm, terwijl het op de gewone OnePlus Nord een OLED-scherm is. Nou, er zijn er nog wat verschillen ook in de camera-setup. Die andere, de nieuwe Nord N100, dat is het allergoedkoopste toestel dat OnePlus ooit heeft gemaakt waarschijnlijk. Heeft geen 5G en ook niet zo'n high refresh rate-scherm. De nieuwe OnePlus Nords die verschijnen in november. Opvallende move natuurlijk wel, hè, van OnePlus. Want die verkopen dan ineens nu in totaal 7 verschillende modellen.
Tja. Ja, ze gaan mee wat ook Samsung doet en Xiaomi en zelfs Apple eigenlijk tegenwoordig. Hè, met veel verschillende productdifferentiatie. Dat zo noem je dat. Dat zie je in allerlei sectoren. Als op een gegeven moment een bepaald product of dienst een zekere wasdom bereikt. Ja, dan wordt er gedifferentieerd. Dan worden er meer verschillende varianten van gemaakt. Zodat iedereen met zijn specifieke wensen bijna wel aan bod komt.
En is nu ook de absolute onderkant van de markt. Hè? Als je onder de €200 zit, dat zijn de echte budgettoestelletjes.
Ja, kijk, veel eer valt er niet te halen in die aan de onderkant. Zeker niet veel marge. Maar ja, ze moeten mee, zou je kunnen zeggen. He, ze willen die onderkant niet uit het oog verliezen. En bedoel, let wel, ze komen natuurlijk. Ze komen eigenlijk een beetje uit het middensegment. Daar komen ze vandaan. Weet je, met die challenge. Met die toestellen die de premium toestellen echt uitdagen. Een uitdager is het. Maar goed, ook bij hen is het nu het portfolio duidelijk aan het verbreden. Ik vraag me wel af, hè, die een van die oprichters, Carl Pei, die is onlangs heeft hij aangekondigd te vertrekken. Ik had de indruk dat OnePlus Nord was echt wel een beetje ook zijn kindje, geloof ik. En ja, ik vind het toch op papier. Ik snap het misschien marketingtechnisch wel of markttechnisch misschien wel. Maar ik vind het toch een beetje verwarrend van OnePlus wat ze doen. Weet je, ze hebben hun gewone toestel. We zijn inmiddels bij de 8T. Dan hebben zij hun premium toestel. Dat is de Pro, de 8 Pro nog in dit geval. En ze hadden dan hun budgettoestel, de Nord. Ja, en dan opeens weer wat de Nord N10 5... Wat? Jezus, bedoel...
Zal ik hem nog een keer zeggen? De N10 5G en de N100, ja.
Ja, ja. Maar waarom maken ze het nou weer zo ingewikkeld of zo? Ik weet het niet.
Het wordt allemaal niet overzichtelijker op, nee. Dus ja, ik denk dat ze gewoon proberen om te kijken van welke hiervan gaat aanslaan. Is dat het absolute goedkoopste toestel? Of is het een van die ja, die er tussenin zitten? En welke Nord dan? Dus ze proberen gewoon alles. Ja, een beetje apart.
Nee, maar
er straalt
goed,
niet zoveel vertrouwen uit, hè?
Nee, ik wens de verkopers in de belwinkels veel succes bij dit verhaal.
Ja, ander nieuws dan. De nieuwe iPhone 12's die blijken een niet actieve functie aan de achterkant te hebben. En daarmee kan je kleine accessoires draadloos opladen. Dat blijkt uit documenten die de Amerikaanse goedkeuringsinstantie FCC heeft liggen. Accessoires waarbij we meteen denken eigenlijk aan de AirPods en de AirTags zoeklabels. Die laatste zijn natuurlijk nog niet aangekondigd, maar daar hebben we het al vaker over gehad. En van die AirPods gaat dan het gerucht dat er nieuwe versies komen, mogelijk met een oplaadcase die geschikt is voor MagSafe. En die zou je dan op de iPhone kunnen leggen en dan worden je AirPods opgeladen. Wanneer die nieuwe AirPods verschijnen, ja, dat gaan we natuurlijk nog zien. En die reverse charging functie, want zo heet dat, die zou Apple dan op afstand kunnen activeren na een software update. En we hebben die reverse charging hebben we al gezien bij een paar Android toestellen. En dat is wel een handige optie, toch?
Nou ja, met name denk ik die AirPods. Hè? Die, ik heb trouwens eigenlijk zelden dat die leeg zijn. Dat ik op pad ben. Ja, ik ben ook niet zoveel meer op pad natuurlijk. Maar, en dat ze dan leeg zijn. Nee, dat heb ik eigenlijk nooit. Maar dat is ook door een... Ja, ik heb volgens mij een gezonde oplaaddiscipline. Maar het is wel fijn als het zou kunnen, natuurlijk. En je krijgt daardoor hierdoor eigenlijk ook wel toch steeds meer het idee dat het hele MagSafe wat ze hebben geïntroduceerd op die iPhone 12, met die magnetische ring op de rug, de kaartenhouder, de cases die er ook allemaal mee werken. Dat Apple hier meer uit wil halen dan alleen maar zo'n draadloos opladertje.
Ja, het klinkt op zich ook wel handig hoor, als je ergens bent en ze zijn leeg en je wil even bellen of zo. En dan leg ze gewoon op je iPhone en huppakee.
Maar in mijn ervaring is mijn iPhone eerder leeg,
ja, precies,
dan de AirPods.
Ik zat al, ja, nee, dat is ook zo, ja. Maar met die AirTag zoeklabels, daar zou het toch, ja, die zou je ineens verrast kunnen zijn dat je niet altijd checkt van of ze nog vol zijn en dan is het toch wel handig.
Ja, die moet je ook ergens een keer laden. Dat zal heel lang kunnen doen hoor, met een geladen batterij. Maar dan nog, ja.
Ja, dan gaan we door met Brussel. Want Europa heeft de macht en de middelen om grote techbedrijven zo nodig op te splitsen. Ook al is dat tot nu toe nog nooit gebeurd. Dat zegt eurocommissaris Margrethe Vestager. Hoewel ze denkt dat het mogelijk zou zijn, is het volgens haar niet altijd duidelijk hoe zo'n opsplitsing in de praktijk zou werken. Ook zou een opsplitsing kunnen zorgen voor enorm slepende juridische processen. Verstaker ziet zelf liever andere manieren om de techbedrijven zover te krijgen om zich aan de concurrentieregels te houden. De eurocommissaris werkt aan nieuwe wetgeving waarmee Europa meer slagkracht moet gaan krijgen tegen de techgiganten. Maar ja, opsplitsen zou dus zomaar eens kunnen gebeuren.
Nou, ik heb toch nog wel op zich goed om ook vanuit de Europese Unie om even de tanden te laten zien op deze manier. Maar ik heb toch eigenlijk gaandeweg nu steeds meer het idee dat het aansprakelijk stellen van de inhoud op de platforms. En vooral wel de sociale platforms natuurlijk, Facebook. Ik denk dat misschien nog wel de meest effectieve aanpak is voor het bestrijden van big tech en het machtmisbruik wat daaruit voortkomt.
Want dan, daarmee zeg je van de belangrijkste macht die ze eigenlijk hebben is over die informatiestromen. Dat is uiteindelijk belangrijker.
Het zijn allemaal Amerikaanse bedrijven. De huidige wetgeving die stelt hen niet aansprakelijk voor de inhoud die op hun platforms wordt verspreid. Zodra je dat wel doet, nou, dan moet jij eens zien hoe rap ze komen met censuuralgoritmes die wel werken.
Ja, dat is op zich natuurlijk wel een andere kwestie dan die concurrentiebeperking en vervalsing waar sommige bedrijven, zoals Google, die heeft natuurlijk ook justitie aan zijn broek nu. Dat is dan natuurlijk wel weer iets anders dan wel of niet aansprakelijk zijn voor de inhoud. Maar daar gaat het in Amerika natuurlijk nu ook wel naartoe. Deze week is er een hoorzitting met al die techbazen, wederom. Dat hangt allemaal af weer van de verkiezingen.
Ja, en ze roepen natuurlijk weer dat dan internet wordt uitgehold.
En dan, dat is ook leuk, dan hebben ze ineens wel over kleine concurrenten. Ja. Dus dan zegt Facebook ineens, ja, maar als we eerst alles moeten gaan controleren voordat het online komt, nou, dan heeft een kleine concurrent geen kans. Nou, dat vind je toch net zo lekker. Daar heb je net 10 jaar je best voor gedaan, zodat kleine concurrenten geen kans hebben. En nu is het ineens een probleem voor Facebook. Ja. Het is ook maar net wanneer het goed uitkomt, toch?
Ja, het wordt de temperatuur begint te stijgen in deze.
Ja, op alle manieren is het denk ik niet fijn om topman te zijn van een van die techreuzen, hoor. Echt, dat worden mooie tijden zo.
Zo.
Over grote techbedrijven gesproken, Samsung Die hebben natuurlijk ook nog. Samsung die is van plan om net als Apple bij de nieuwe high-end smartphones geen oordopjes en oplaadstekkers meer in de doos mee te leveren. Dat meldt een Zuid-Koreaanse krant, de Seosunbiz. Bij de nieuwe smartphones in de Galaxy S-serie, die dus mogelijk al in januari worden aangekondigd dit keer, wordt dan alleen een USB-C kabeltje meegeleverd. Samsung zou ook nog kunnen beslissen om alleen de oordop achterwege te laten, is het verhaal. Door die accessoires weg te laten uit de doos, proberen fabrikanten zoals Apple grote hoeveelheden elektronisch afval, het zogeheten e-waste, niet verder te laten groeien. Daar hebben we het over gehad en het leidde tot ontzettend veel boze reacties de afgelopen weken op Apple gericht. Maar dat nu al naar buiten komt dat Samsung toch ook dit soort plannen heeft, ja, dat hadden
goed
we al
teken,
een beetje
hoor.
Voorspeld.
Goed teken, ja. Ja, ik hoop ook dat ze dat doen.
Het is wel grappig. Samsung zat zelf nog een beetje op sociale media stoer te doen. Van nou, bij ons krijg je er wel een oplader bij.
Ja, inderdaad. Ja. Ze hebben het wel eerst gebruikt. Ze zijn het om voor marketingdoeleinden. En dan gaan ze het uiteindelijk zelf ook doen. Zal het zo gaan?
Ja, het is eerder gebeurd. Met de headphone jack.
Ja, wie weet komen we daar dus al in januari achter. Dat is natuurlijk ook wel opvallend. Maar ja, wie weet is het ook wel logisch dat ze nu al zouden komen met een nieuwe S-toestel, hoe die ook gaat heten. Zodat wellicht daar ook wat gaat veranderen in de planning bij Samsung. Wie weet. Ja, en dan ter afsluiting natuurlijk weer onze tips van deze week. Erwin, wat heb jij?
Ja, ik zit af te tellen, jongens. Ik tel de uren. Ik ben aan het aftellen naar de start van het tweede seizoen van The Mandalorian natuurlijk. Op Disney Plus, met die kleine baby Yoda. En het zal even puzzelen zijn, maar ik zou ook wel eens een nieuwe functie op Disney Plus, die Group Watch. Het lijkt me wel leuk om met een deel of zoveel mogelijk mensen van het breiteam dat ook daadwerkelijk samen te gaan kijken.
Oh, van het Bright Team, niet van de Bright Discord.
Nou ja, dat wordt wel een hele grote groep, denk ik, anders. Ja, we zijn bijna bij 2000 leden trouwens, op Discord. Dus ja, ach man, ik heb er zo'n zin in.
Maar het is wel leuker toch om samen te kijken. Zeker de eerste aflevering of zo, dat heeft toch wel wat.
Ja, maar je zal merken, denk ik, hoe lastig het is om daar ook echt een geschikt tijdstip voor te vinden. Ja, je zou kunnen zeggen van, nou ja, gewoon, weet ik veel, prime time, 8:00 PM. Maar ja, je went er ook aan, hè, dat je gewoon alles kan kijken ongeveer wanneer het je uitkomt. Dus, maar goed, inhoudelijk, ik kijk er zeer naar uit. Het is het beste van Star Wars sinds jaren.
Ja, absoluut.
Ja, dan mijn tip van deze week is een online spelletje. Wat best wel verslaafd is, heel simpel om te spelen, de Woonplaats Game. Ja, dat is een klassiek topografie-spelletje. Dus je krijgt de kaart van Nederland. De naam van een plaats verschijnt en je moet precies op de juiste plek op de kaart gaan klikken. Het is veel leuker dan je denkt als ik het nu zo omschrijf, hoor. Maar, en ik vind het ook zelf hartstikke leuk. Ik deed het vroeger al, zo'n soort spelletje, op de basisschool. De Woonplaats Game die is ontwikkeld door een datajournalist van RTL Nieuws, Wouter van Dijken. En is ontzettend viral gegaan de afgelopen weken. Het is ongelooflijk als je ziet hoeveel reacties daarop kwamen, hoeveel bezoekers er kwamen. Vinden mensen dat hartstikke leuk, terwijl het eigenlijk gewoon een soort educatief spelletje is wat hij heeft ontwikkeld tijdens de lockdown. Ik zou zeggen, probeer maar eens een highscore te halen boven de 900. Ik daag jullie uit. Zonder dat je Google Maps gebruikt. Want je kan natuurlijk in een tabblad. Nee, dat moet je niet doen.
Ja, en het moeilijkste is dus dat er geen provinciegrenzen op staan.
Ja.
Dus je hebt echt alleen Nederland. En dan zeggen ze van, nou, wijs maar eens aan waar dit of dat ligt. Nou, mijn eigen woonplaats kwam toevallig voorbij, waar ik geboren ben. Ik vind het moeilijk, hoor.
Dus ja, ik kan wel zeggen dat je die niet helemaal goed had geplaatst.
Nee, want hoe dichter bij de grens is eigenlijk makkelijker. Dus je weet wel hoe ver het ongeveer van de grens af ligt. Maar als het gewoon bijvoorbeeld naar alles wat in de provincie Utrecht, vond ik super moeilijk. Dat was niet te doen. Ik heb weet ik veel waar dat ongeveer ligt. Normaal dan kijk je van, dit ligt zo dicht bij de provinciegrens of zo. Kennelijk kom je er nu achter dat je zo naar Nederland kijkt, maar het is echt wel pittig.
Ja, de link zetten we natuurlijk ook weer in de show notes. Nou, Floris, aan jou de eer voor de laatste tip.
Ja, mijn tip is een grote update van misschien wel mijn favoriete iOS-app. Dat is Halide, een camera-app, ontwikkeld onder meer door Nederlander Sebastiaan de Wit. En het is echt de beste app voor cameraliefhebbers op de iPhone. Hij heeft echt gewoon, hij bouwt de iPhone om tot een camera. Allemaal handmatige opties zitten erin. Een manier om RAW te schieten en toch gebruik te maken van die slimme algoritmes van Apple. Hij heeft daar alle manieren voor gevonden voordat Apple met ProRAW kwam. Hij heeft het zelf Smart RAW genoemd. Hier zitten ook weer een aantal aardige nieuwe functies in. Scherpstellen met van die zebrastrepen. Een manier om meteen gebruik te maken van RAW binnen de camera-app. Dus meteen wat verbeteringen toe te passen. Ja, het werkt weer heel lekker.
Deze man is wel een beetje bijna legendarisch aan het worden op dit gebied, toch? Foto-apps.
Ja, hij weet toch wel dingen uit zo'n iPhone te persen die er zelfs standaard niet uitkomen. En het werkt gewoon hartstikke leuk.
Je zou bijna zeggen van, wie gaat hem aannemen?
Ja, bijna wel. Het zijn echt hele, hele toffe dingen. Hij heeft ook wel nu een nieuwe manier bedacht om geld te verdienen met die app. Dus je kan hem gratis downloaden, maar als je allemaal extra functies wil, dan kan je een abonnement nemen. En wie dan liever geen abonnement heeft, kan dat ook weer voor een paar tientjes helemaal afkopen.
Dus het zit vol met in-app aankopen, maar wat jou betreft wel waard.
Ja, die zitten niet in de weg. Je kan hem ook gewoon gratis gebruiken. Dus doe dat vooral, proberen, kijken of het wat voor je is. Want het is echt wel leuk, zeker als je van foto's maken houdt.
Want hoeveel kostte de Highlight 2?
Highlight 2 is nu dus gratis, omdat Apple niet aan upgraden doet. En als je dan extra functies wil, dan kun je een abonnement nemen.
Maar dat was inderdaad een forse prijs, toch? Dat abonnement. Dat ik zo voorbij zag komen.
Ja, volgens mij is het abonnement best wel duur. Ja. Ik heb het gratis gekregen omdat ik de eerste versie ooit gekocht had. Maar het abonnement is volgens mij misschien wel €50 per jaar of 100 of zo. Het was echt wel duur. Ja.
Nou ja. Wie weet.
Maar zo goed is de app dus. Maar beoordeel dat vooral zelf. We zetten natuurlijk ook weer een link in de show notes. Highlight Mark 2.
Oh, Mark 2. Ja, precies. Ja. Nee, dat hebben ze van de camera naamgeving.
Tuurlijk.
Dat gaan we ook doen bij de apps. Oké, heel goed. Ja, bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl. En zoek ons natuurlijk op YouTube, Facebook, Instagram. En download ook de RTL Nieuws app. En chat met ons en andere Bright-volgers via onze nieuwe Discord-server. Ook die link vind je in de show notes. Tot volgende week.
Bye.
Doei.